Goedenavond allemaal, fijn u hier te zien. Zullen we beginnen met het zingen van Psalm 32, vers 4. 32, het vierde vers. Gij zijt mij, Heer, ter schuilplaats in gevaren. Gij zult mij voor benauwdheid trouw bewaren. Gij omringt me daar gij mij een ruimte stelt. Met blij gezang dat mijn verlossing meldt. Psalm 32, het vierde vers. We willen met elkaar lezen uit het woord van de Heere, Richteren hoofdstuk 13. Wij lezen Richteren hoofdstuk 13. Goedenavond. Richteren hoofdstuk 13. En we lezen daarvan de versen 8 tot en met 18. Dat is een gedeelte waar de vrouw van Manoach, wier naam ons verder niet bekendgemaakt wordt, dat zij een engel, God, kwam tot haar om te zeggen dat ze een kind zou krijgen. Dat is dus Simson. En dan lezen wij in Richteren 13 vers 8. Toen aanbad Manoach de Heere vuriglijk en zeide, och Heere, dat toch de man Gods, dien gij gezonden hebt, weder tot ons komen en ons leren wat we dat knechtje doen zullen, dat geboren zal worden. En God verhoorde de stem van Manoach en de engel Gods kwam wederom tot de vrouw. Zij nu zat in het veld, doch haar man Manoach was niet bij haar. Zo haastte de vrouw en liep en gaf het haar man te kennen. En ze zei tot hem, zie, de man is mij verschenen, welke op dien dag tot mij kwam. Toen stond Manoach op en ging zijn huisvrouw na. En hij kwam tot die man en zei tot hem, zijt gij die man, de welke tot deze vrouw gesproken hebt? En hij zeide, ik ben het. Toen zeide Manoach, nu dat uw woorden komen. Maar wat zal des knechtjes wijze en werk zijn? En de engel des Heeren zei tot Manoach, van alles wat ik tot de vrouw gezegd heb, zal zij zich wachten. Ze zal niet eten van iets dat van de wijnstok van de wijn voortkomt. En wijn en sterke drank zal zij niet drinken, nog iets onreins eten. Al wat ik haar geboden heb, zal zij onderhouden. Toen zei Manoach tot de engel des Heeren, laat ons u toch ophouden en een geitenbokje voor uw aangezicht bereiden. Maar de engel des Heeren zei tot Manoach, indien ge mij zult ophouden, ik zal van uw brood niet eten. En indien gij een brandoffer zult doen, dat zult gij de Heeren offeren. Want Manoach wist niet dat het een engel des Heeren was. En Manoach zei tot de engel des Heeren, wat is uw naam, opdat wij u vereren, wanneer uw woord zal komen? En de engel des Heeren zei tot hem, waarom vraagt gij dus naar mijn naam? Die is toch wonderlijk? Tot zover. Zullen we een zegen vragen? Heere, wij willen u hartelijk danken dat we weer de gelegenheid hebben om een Bijbellezing te beleggen. De tweede in de serie van de Christinnenreis. We bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. We bidden om uw zegen en genade over wat we met elkaar willen overdenken. Wil ons een goed uur samen geven. Gedenk de rouwdragende familie Bom, nu aan deze plaats afgelopen middag de rouwdienst plaatsvond. Voor onze broeder Jaap Bom in de kring van de familie. Heere, gedenk deze familie in uw genade. Wil ook ons nu goed en nabij zijn. Wij bidden het u om Christus wil. Amen. Welnu, welkom hier voor de tweede avond waarop we de Christinnenreis behandelen. We hebben de vorige keer hebben we dus iets uit het leven van John Bunyan laten zien en ook waarom hij de Christinnenreis schreef en de achtergronden daarvan. Ik heb toen nog wat foto's laten zien met een kleine PowerPoint. Mevrouw en ik zijn afgelopen mei zijn we een dag daar geweest in Elstow. We hebben wat foto's gemaakt van interessante zaken. We dachten misschien aardig om te laten zien. Vorige keer hebben we ook kort nagedacht over verschillende redenen. Waarom heeft Bunyan eigenlijk de Christinnenreis geschreven? En ik heb gebruik gemaakt van een artikel dat dominee Baars mij toezond vorige week, of vorige maand was dat. En daarin geeft dominee Baars verschillende redenen aan waarom er naast de Christenreis ook een Christinnenreis was. En heb ik de vorige keer ook met u behandeld eigenlijk. En om daar even nog op door te gaan, even nog eens op te halen. Bunyan schreef de Christinnenreis om plagiaat te voorkomen. Want de Christenreis had zoveel belangstelling, maar er waren ook mensen die een soort namaak Christenreis schreven, omdat het zo goed in de smaak viel. Ik zei vorige keer dat er in 1925 is er nog een uitgave van zo'n namaak Christenreis gedrukt bij de gebroeders De Waal in Middelharnis, uitgegeven door een boekhandel in Ouddorp. En dus als u een oud boekje tegenkomt van Bunyan, moet u even goed kijken waar het nou eigenlijk om gaat. Het zou een namaakboek kunnen zijn. En dat was ook al in het geval ten tijde van het leven van Bunyan ook al. En daarom schreef hij naast de Christen ook de Christinnenreis. Omdat er ook al iemand was die een Christinnenreis al geschreven had. Onder de naam van, wel onze eigen naam geloof ik. Niet onder de naam van Bunyan. Maar Bunyan schreef een christenreis om plagiaat tegen te gaan. En daarnaast heeft Bunyan ook de christenreis geschreven om ook bepaalde misverstanden weg te nemen. Want er kwam ook kritiek op de christenreis. Hoe kan het nou dat een man zomaar zijn vrouw en kinderen verlaat en weggaat en eigenlijk zijn vrouw en kinderen helemaal in de steek laat en ook niet meer aan terugdenkt? Dat kan toch niet? Gebeurt toch niet in het leven zo? En nou heeft Bunyan hier wat aangegeven, ook door bepaalde uitdrukkingen en getuigenissen van de christinnen in de christinnenreis, waarin deze zaken wat recht getrokken werden. En daarin wordt gezegd dat Christen wel veel verdriet had en veel dacht aan zijn vrouw en kinderen. Dat schrijft Bunyan dan met name in de christinnenreis. En ook bijvoorbeeld om bepaalde theologische misverstanden weg te nemen. Dat een mens eerst dus door de enge poort gaat, maar nog steeds een schuld bij zich draagt. Hebt u ook wel eens aan gedacht, denk je, dat pas bij de kruisheuvel, daar valt de schuld af. Maar als je toch door de enge poort gaat, dan behoor je toch aan de Heere Jezus toe. En daar kwamen misverstanden over. Ook wat kritiek op Bunyan. Nou, Bunyan heeft eigenlijk autobiografisch geschreven. Het was voor hem een lange weg, ook al kende de Heere wel. Het was een lange weg voordat hij volle vrede vond. Daar had de Heere ook zijn onderwijskundige bedoeling mee. Bunyan was sterk geoefend en ook sterk was hij beproefd. En zo kon hij ook vanuit de nood die hij meegemaakt had ook heel ruim en lieflijk preken. Iets dergelijks vindt u ook in het leven van Spurgeon, die ook 5 jaar in het donker gelopen heeft. En zo heeft de Heer bepaalde wegen waarop hij sommige van zijn knechten leidt. Dus de christenreis is eigenlijk autobiografisch. Maar Bunyan geeft aan dat het ook heel best anders kan en ook vaak anders kan. En ook het feit dat Bunyan bijvoorbeeld beschrijft van christen, dat hij door hele ernstige, schokkende ervaringen heen gaat. Het dal van de diepe duisternis, schaduw des doods en zijn gevecht tegen Napoleon. In de christinnenreis ontbreekt dat allemaal. En in de christinnenreis wordt ook uitgelegd waarom Christen wel daaroverheen is gegaan. Dat was omdat hij uitgegleden was op de heuvel. En die uitgeleiding is een beeld van hoogmoed. En dan zegt Groothart tegen Christiana, ja, uw man was behept met hoogmoed. En daarom werd hij geleid in de strijd tegen Napoleon. En daarom werd hij zo geknecht in het dal van de schaduw des doods. Maar dat hoeft u helemaal niet te overkomen. Als u nou rustig achter de Heere aangaat. En zo zijn er allerlei verschillen tussen de christinnenreis en de christenreis. Met name ook bijvoorbeeld gemeenschap der heiligen. De christenreis is een beetje een Einzelgänger. Hij gaat alleen eigenlijk op reis. Hij moet wel getrouw en hopende, maar hij doet het alleen. Terwijl Christiana heeft gelijk al haar kinderen om zich heen en barmhartigheid gaat met haar mee. Daar zien we meer de gemeenschap der heiligen. En dat heeft Bunyan ook precies zo bewust willen aangeven om dus het verschil om dus aan te geven dat de gemeenschap der heiligen wel degelijk waar en werkelijk is. Goed, en tenslotte ook op waarom is de christinnenreis geschreven, om de waarde van het voorbeeld aan te geven. Het voorbeeld, want haar man, Christiana, zijn vrouw, herinnert zich haar man. Denkt erover na. Dat is een voorbeeld voor haar. En zo worden er meer de nadruk gelegd in de christinnenreis op bepaalde voorbeelden die gebruikt worden, die dus bemoedigend werken. Goed, maar nu komen we dan toe eigenlijk aan de christinnenreis, aan de feitelijke behandeling daarvan. Goed, John Bunyan heeft ons in het verleden een verhaal verteld over wat er gebeurd is met Christen. En hoe hij de stad van het verderf is ontvlucht. Hij is door de enge poort gegaan. En we hebben gehoord wat Christen allemaal overkomen is. Hij kwam in het huis van uitlegger. Ging door het dal van de schaduw des doods. Heeft met Apollyon gestreden. Christen is door de ijdelheidskermis gegaan. Hij heeft steun ondervonden van getrouw en hopende. En onderweg heeft hij op verschillende plaatsen alle mogelijke mensen ontmoet. Die Bunyan op een meesterlijke wijze beschreven heeft. Die allerlei personages uit het geestelijke leven of het quasi, het namaak geestelijke leven voorstelt. En met deze figuren heeft Bunyan allerlei waarheden ons willen verkondigen. Ook waarschuwingen willen geven. Allemaal vanuit de schrift eigenlijk opgediept. En het liep allemaal uit op de tocht door de doodsjordaan. En hij ging de hemelse stad binnen. Dat was de droom die Bunyan voor ons gedroomd en ook opgeschreven heeft. Maar nu gaat John Bunyan verder. En hij vertelt ons, niet lang geleden heb ik over Christen verteld. En daarbij heb ik u ook verteld dat zijn vrouw en zijn kinderen hem probeerden tegen te houden, zodat hij niet hun stad, de stad van het verderf, zou ontvluchten. Ze dachten dat hij overspannen was, dat hij eigenlijk krankzinnig was. Hij moest maar wat rust nemen. Ze stopten hem op bed. Maar Christen kreeg geen rust. Hij was overtuigd dat deze hele stad verbrand zou worden. En dat hij en zijn kinderen en zijn vrouw allemaal zouden verbranden. 'S nachts had hij geen rust. Overdag liep hij rond in het veld. En hij riep uit, wat moet ik doen om zalig te worden? En toen kwam een zeker man hem tegemoet. Hij heette Evangelist. En hij vroeg hem, waarom huilt u zo? Ja, antwoordde Christen. Ik lees hier in dit boek dat wij allemaal zullen verbranden. En ik wil behouden worden. Ik wil niet sterven. Evangelist zei toen tegen hem, waarom blijft u hier dan staan? Omdat ik niet weet waar ik naartoe moet. En toen kreeg Christen een perkamenten rol. En daarop stond geschreven, vliet de toekomende toren. Maar Christen las de woorden en keek op en zei, maar waar moet ik dan naartoe vluchten? En toen destijds had evangelist tegen Christen gezegd, heel in de verte is een enge poort, zie je dat? Nee. Zie je een licht die daar brandt? Ik geloof het wel, die kant moet je op. Maar nauwelijks begon Christen te lopen, of zijn vrouw en kinderen zagen hem en begonnen achter hem aan te lopen en zeiden, kom terug, ze wilden hem tegenhouden. Maar Christen luisterde niet. Hij stopte de vingers in zijn oren en hij riep, leven, leven, eeuwig leven. En zo ging hij weg. En zijn vrouw en kinderen bleven achter. En nu, zo vertelt Bunyan, wilde ik wel eens zien hoe het met die vrouw en haar kinderen verder is gegaan. En daarom bezocht ik opnieuw de stad van het verderf. Lange tijd kon ik daar niet naartoe vanwege drukke werkzaamheden. Maar onlangs moest ik er voor zaken weer daar in de buurt zijn. En ik kwam dichtbij die stad van het verderf. Ik was in een bos en daar sloeg ik mijn tent op. En ik legde mij neer om te slapen. En toen droomde ik opnieuw een droom. En in die droom zag ik dat er een oude man de weg afkwam. En in mijn droom sloot ik mij bij hem aan. We wandelden samen op. En ik vroeg hem, wat is de naam van de stad die wij hier zien? En die man heette Scherpzinnig. En hij antwoordde mij, dit is de stad van het verderf. En toen vroeg ik aan hem, hebt u ook gehoord van een zeker man die Christen heet? En die deze stad verlaten heeft, want hij ging op reis naar een beter vaderland. O, zeker, zei de man verrast. Ik Ik heb heel vaak over hem horen spreken en wat hij allemaal heeft meegemaakt. Eerst hielden de mensen van de stad hem voor een dwaas. Maar na zijn vertrek zijn de meningen veranderd. Ze zeggen nu van hem dat hij geen moeite meer heeft. Hij heeft ook geen verdriet. En er gaan vreemde geruchten over hem rond. Sommigen weten te vertellen dat hij nu wandelt in lange witte klederen. En dat er een gouden keten om zijn hals hangt. En dat lichtende gestalten die hij soms onderweg ontmoette, daar wandelt hij nu mee. Dat zijn zijn dagelijks gezelschap. En ook wordt er gezegd dat de koning hem een prachtige woning gegeven heeft. En dat hij de gunst geniet van hem die eenmaal alles zal oordelen. En er wordt ook gezegd dat deze koning binnenkort naar deze stad zal gaan om daar onderzoek te doen. Waarom er maar zo weinig burgers van die stad met christen zijn meegetrokken. Ik antwoordde meneer scherpzinnig met te zeggen dat ik dit alles heerlijk vond. Maar zo voegde ik er eraan toe. Ik vraag me wel eens af hoe het nu met zijn vrouw en kinderen gegaan is. O, u bedoelt zeker Christiana en haar zonen, zei de oude man. Wel, zij hebben het goede voorbeeld van christen gevolgd. Eerst hadden ze hem uitgelachen. En toen bleven ze doof voor zijn smekingen. Maar later kwamen ze tot een ander inzicht. Ze zijn ook op reis gegaan. En ze wandelen nu in de voetsporen van Christen. Ik zal u nauwkeurig verslag doen, want ik was er zelf bij aanwezig. En het is als volgt gegaan. Christiane begreep dat haar man nu in het hemelse Sion was. En nu zag zij dat zij haar man verloren had. En ze schreide bittere tranen. Toen kwam ze er ook achter dat ze zich vreselijk misdragen had tegen haar man. Ze had hem voor krankzinnig gehouden en had hem geprobeerd van zijn weg af te brengen. Haar hart brak bij de gedachte wat ze haar man had aangedaan. En vooral die woorden die haar man uitgeroepen had en waar ze eerst om gelachen had. Wat moet ik doen om zalig te worden? Deze woorden sneden haar nu door haar ziel. En toen sprak ze tot haar kinderen. Jongens, we zijn allemaal verloren. Jullie vader had graag gewild dat wij met hem mee zouden gaan. Maar wij wilden het niet. En ik ben er de oorzaak van dat jullie niet met je vader zijn meegegaan. Och, waren we toch verstandiger geweest. Vroeger dacht ik dat hij overspannen was en een sombere dromer. Maar nu zie ik het. Zijn bezorgdheid kwam omdat hij verlicht was. Hij zag zaken die wij niet zagen. En toen begon ze te huilen. En haar jongens begonnen ook met haar mee te huilen. De volgende nacht kreeg zij een droom. En in die droom zag zij een perkamenten rol. En die werd geopend. En daarin zag ze al haar zonden opgetekend. Al haar overtredingen, al haar tekorten. En toen ze dat zag, riep ze uit, O God, wees mij de zondaar genadig. En ze riep zo luid, dat haar kinderen er wakker van werden. Verderop in die nacht, toen was het alsof zij twee ongure mannen zag staan. Vlak bij haar bed. En ze hoorde hen zeggen, wat zullen wij doen met deze vrouw? Zelfs als zij slaapt, ligt ze nog om genade te roepen. Als wij haar zo laten voortgaan, zullen wij haar verliezen. Net zoals wij haar man reeds verloren hebben. We moeten alles doen om haar niet meer te laten denken aan de dingen van het hiernamaals. En toen schrok Christiana wakker. Het angstzweet stond op haar gezicht. Een ogenblik later viel ze weer in slaap. En toen zag ze haar man in heerlijkheid zitten. En hij had een harp in zijn hand. En hij speelde tot eer van hem die met een regenboog om zijn hoofd op een troon zat. De volgende morgen stond ze op, ze deed haar gebed en ze sprak met haar kinderen. Toen werd er op de deur geklopt en een vreemdeling kwam binnen en sprak: vrede zij dit huis. En hij sprak tot de vrouw: Christiana, weet u waarom ik hier ben gekomen? Mijn naam is Verborgenheid en ik woon onder hen die in de hoge zijn. Men heeft mij verteld dat u berouw hebt over al het leed dat u uw man hebt aangedaan. En nu ben ik gezonden door God om u te vertellen dat God gaarne vergeeft. En dat zijn verzoenende liefde voor zondaren eindeloos is. En ik mag u vertellen dat hij u uitnodigt om tot hem te komen. Uw echtgenoot ging u al voor. En hij woont nu onder de gezaligden. Hoe groot zal hun blijdschap zijn wanneer zij uw voetstappen horen klinken op de drempel van het Vaderhuis in de hemel. Hier heb ik een brief voor u van de koning. Christiana nam de brief, vouwde die open en er steeg een geur van welriekende olie op. De brief was geschreven in letters van goud en gaf aan dat zij het voorbeeld van haar man moest volgen, omdat dat de enige weg was om eeuwig in de hemelse stad bij hem te komen en daar te leven. Christiana vroeg aan deze vreemdeling Verborgenheid of hij haar en haar zonen nu zou willen meenemen. Hij antwoordde: eerst komt het bitter en daarna pas het zoet. Ook u moet binnengaan over de weg door de enge poort. En door vele verdrukkingen moet u ingaan in het koninkrijk van God. Draag deze brief altijd bij u. Lees het, herlees het voor uzelf en voor uw kinderen. En overhandig deze brief bij de hemelpoort. Toen zag ik, schrijft Bunyan, in mijn droom dat de oude man die dit alles vertelde, zeer bewogen werd. Maar hij ging verder en vertelde wat er toen gebeurde. Toen riep Christiana haar kinderen en vertelde dat ze ongerust was over hun toestand. Haar geweten beschuldigde haar. Maar we hebben een uitnodiging van de koning om te gaan. Laten we ons klaarmaken. Laten we op weg gaan naar de enge poort. En we zullen wandelen op de weg die leidt tot de hemelse stad. En de kinderen begonnen te huilen. Niet omdat ze bedroefd waren. Maar omdat ze ontroerd waren. Dat hun moeder zo beslist gesproken had. En zo maakte zij zich klaar om de woning te verlaten. En juist op het moment dat ze willen vertrekken, wordt er op de deur geklopt. Twee vrouwen komen naar binnen. En ze zeggen: buurvrouw, wat betekent dit alles? Christiana sprak tot de oudste van die beide vrouwen. Haar naam was Kleinhart. En sprak: ik ga mijn beste echtgenoot volgen. Maar buurvrouw Kleinhart antwoordde: u moet toch wel wijzer zijn. Wees toch verstandig. Wat gebeurt er dan met uw kinderen? Oh, mijn kinderen gaan mee. Want sinds mijn man vertrokken is, voel ik mij diep ongelukkig. Toen hij vertrok, begreep ik hem niet. Maar nu kan niemand mij meer tegenhouden om de reis te aanvaarden. Vannacht had ik een droom en ik zag mijn man zitten aan de tafel van de koning. En die koning heeft mij ook uitgenodigd om daarheen te komen. En ze liet haar buurvrouw de brieven zien die ze ontvangen had. En vrouw Kleinhard antwoordde: u bent een dwaas. Weet u niet wat uw man ondervonden heeft? Vraag buurman Halstarrig en buurman Plooibaar er eens naar. We hebben gehoord hoe hij in een donkere, duistere dal geweest is. En dat hij geworsteld heeft met Apollyon. Denk toch aan uw lieve kinderen. Christiane antwoordde: probeer mij niet tegen te houden. Ook al zijn er moeilijkheden, ik laat mij er niet van afbrengen. En wilt u mij nu niet langer meer ophouden, want ik ga op weg. En toen begon mevrouw Kleinhard Christiana te bespotten. En ze zei tegen die andere vrouw: kom, laten we maar gaan. Maar die andere vrouw heette Barmhartigheid. En ze was onder de indruk gekomen van wat Christiana gezegd had. Er was iets in haar ziel die haar aantrok om Christiana te volgen en nog meer van haar te horen. Ze zei toen tegen buurvrouw Kleinhard: mijn plan is om met mijn plan was om Christiana van haar reis af te houden, maar nu ik haar heb horen spreken, wil ik een eind met haar meegaan om haar op weg te helpen. Feitelijk wilde Barmhartigheid helemaal mee, maar dat verborg ze voor buurvrouw Kleinhard. Deze laatste lachte haar uit en zei: ik waarschuw u nog een laatste keer, die buiten het gevaar staat, moet er maar buiten blijven. Want als je erin komt, kom je er niet uit. Vrouw Kleinhard ging naar huis. En Christiana ging op reis met haar vier zonen en met vrouw Barmhartigheid. Toen vrouw Kleinhard thuisgekomen was, riep ze enige buurvrouwen bij elkaar, namelijk vrouw Lichtschuw, vrouw Onbedachtzaam, vrouw Lichtzinnig en vrouw Weet niet, en begon met hen over het voornemen van Christiana te spreken. Ach, zuchtte vrouw Lichtschuw, wat is Christiana blind? En vrouw Onbedachtzaam riep opeens uit: weg met al de dwepers in onze stad. En vrouw Lichtzinnig zei: laten we over iets anders gaan praten. Gisteren kwam ik op bezoek bij mevrouw Wellust. En wat hebben we daar toch veel plezier gehad. Daar waren ook nog juffrouw Vleeselijke Lust aanwezig. En daar was ook de heer Liederlijk en mevrouw Onkuis. En we hebben ons heerlijk vermaakt. Tot zover het eerste gedeelte van wat Bunyan ons beschrijft in de christinnenreis. En wat betekent dit nou allemaal? Wat voor uitlegging zouden we hieraan kunnen geven? We zeiden zojuist dat de christenreis van Bunyan is voornamelijk autobiografisch. Maar de weg van elk kind van God is niet hetzelfde. De meeste kinderen van God hebben een rustige weg. En zo is ook de christenreis minder dramatisch. En zo is de bedoeling van Bunyan om in de christenreis aan te geven dat ervaringen, geestelijke ervaringen, duidelijk kunnen verschillen. En zo kunnen we waarschijnlijk zeggen dat het tweede gedeelte van de Pilgrim's Progress, de christenreis, dat meer overeenkomsten vertoont met de gewone, de meeste van Gods kinderen. Het eerste gedeelte laat ons personen zien als christen, getrouw, hopende, dat zijn sterke voorbeelden. Getrouw geeft zijn leven en hopende weet christen te ondersteunen door de doodse rivier. Het zijn sterke voorbeelden. We zien als het ware mannen als Petrus en Paulus en Luther voor ons gesteld worden. Maar in de christinnenreis zien we andere pelgrims. En die staan toch meer op ons niveau. Het tweede gedeelte biedt meer troost. Is over het algemeen ook meer opgewekt. Rustiger. En de lichtschakeringen uit de christinnenreis komen meer overeen met de gewone beleving van Gods kinderen. En zo heeft Bunyan dit tweede gedeelte van de Pilgrim's Progress geschreven om juist jongeren en eigenlijk allen op te wekken om de Heere te zoeken en in zijn wegen te wandelen. Toen Christen op reis ging, ontmoette hij veel tegenstand. Maar nu is hij gestorven. Hij is in de hemel. En de mensen spreken goed van hem. Door over het algemeen in die stad worden er mooie dingen over Christen gezegd. Dat hij nu op een hele mooie plaats is. Ze krijgen toch wat respect voor hem. En zo gebeurt het vaak dat mensen die in hun leven verguisd werden, tegenwerking ondervonden, dat ze na hun heengaan vereerd worden. Hoe hebben de Israëlieten niet gedweept met Mozes? En wat heeft die man Mozes het niet ontzaglijk moeilijk gehad met datzelfde volk Israël? Hij was soms zo vermoeid dat hij tegen de Heere durfde te zeggen: heb ik dan dit volk voortgebracht? Moet ik dan voor dit volk zorgen? Ik kan het niet meer aan. Neem mijn leven maar van mij. Daar kwam het eigenlijk op neer. En toen kreeg Mozes steun en werden er ook oudsten aangesteld die ook recht konden spreken. En de Heere gaf uitkomst. Maar Mozes heeft heel veel tegenwerking ontmoet van het volk Israël. Maar we zien het ook in de kerkgeschiedenis. Wij halen nog wel eens de naam van George Whitefield aan, die voor tienduizenden mensen gepreekt heeft, zonder geluidsversterking. En ze konden hem allemaal verstaan. Een man waar mensen van heinde en verre naartoe trokken. Zijn ooggetuigen verslagen bekend dat de stofwolken waren in de lucht. Ooggetuigen hebben het opgeschreven. En er bleek van wagens te zijn die over de zandpaden gingen naar een dorpje in New England. Want George Whitefield is going to preach. Maar diezelfde George Whitefield, ook al genoot hij enorme populariteit, hij werd verguisd. Hij werd met appels gesmeten naar zijn hoofd. Ze gingen boven zijn hoofd hangen met de fluit om een boel lawaai te maken. Ze gingen op trommel slaan om zijn geluid uit te dempen. Hij heeft het enorm moeilijk gehad. En Spurgeon, die man die wij geregeld aanhalen. Tijdens zijn leven werd hij uitgelachen. Er verschenen spotprenten van Spurgeon. Hij werd als een aap uitgebeeld in de kranten van Londen. Maar na hun heen gaan, ja, dan worden ze verheven. Dan zijn ze geweldig. En zo zien we het ook hier met Christen. Na zijn heen gaan, dan wordt hij gerespecteerd. Wat we hier ook zien is dat Bunyan zegt dat de koning binnenkort zal komen om de stad van het verderf te bezien. En alle mensen die smaad en spot uitgegoten hebben op Gods kinderen, de Heere zal dat opvatten alsof dat op hemzelf uitgegoten waren. En dan zal er straf volgen. Dat zal een angstig ogenblik zijn. Want wat mensen Gods kinderen aandoen, dat doen ze de Heere Jezus aan. En hij komt terug om te oordelen de levenden en de doden. En dat zal een angstig ogenblik zijn, wanneer de Heere onderzoek gaat doen. We moeten nooit, zij die de Heere vrezen, uitlachen of op neerzien. Ons vlees is daartoe geneigd. Dat moeten we nooit doen. Dan doen we het eigenlijk de Heere Jezus aan. En dat ziet Christiana. Zij heeft er spijt van. En ze heeft bitterheid in haar hart en haar ziel. En ze kan zichzelf er niet van verlossen. Wat kan een mens spijt hebben dat hij niet geluisterd heeft naar liefdevolle vermaningen? En wat zal het betekenen wanneer de goddelozen zullen zien dat zij, die de Heere gevreesd hebben, bij de Heere in de heerlijkheid zullen zijn? En dat zij zelf uitgeworpen zullen zijn? Dan zullen ze buiten staan en kloppen, Heer, doe ons open. Maar dan zal de Heere Jezus zeggen, ik heb u nooit gekend, gaat weg van mij. Er wordt nu nog gelachen om het oordeel. Er zijn ook maar heel weinig mensen die denken aan het oordeel. Hoeveel zouden er in Nederland zijn die denken aan het oordeel? Ook die kerken die zich gereformeerd willen noemen, hoe vaak wordt daar over de hel gesproken? Hoe vaak wordt de hel bepreekt? Dat is niet de inhoud van de prediking. Dat is Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar de kruisiging van de Heere Jezus was ook een hellevaart voor hem. Om ons van de hel te verlossen. Hoe vaak wordt daar nog voor gewaarschuwd? Eerst wordt het verzwegen. En daarna wordt het ter discussie gesteld. En vervolgens wordt het ontkend. Gebeurt vandaag. In de bredere evangelicale, angelsaksische en ook Nederlandse wereld. Wie denkt er nog aan het oordeel? Dat is nog een tijd in de geschiedenis dat mensen niet dachten aan het oordeel. Helemaal niet. Alles blijft zoals het is. Er was maar één man en zijn vrouw. En zijn drie zonen en hun drie vrouwen. Dat waren de enigen van die naar schatting honderden miljoenen mensen die toen geleefd hebben. Niemand dacht aan het oordeel. Noach heeft gepreekt 120 jaar lang. Niemand dacht eraan. Wie denkt er nu aan het oordeel in Nederland of in Duitsland? Wij denken alleen maar over welvaart en meer welvaart. Wij spreken van vrede, vrede, geen gevaar. Het kan me eigenlijk wel eens benauwen. Ik weet niet wat allemaal gebeurt. Maar ik schrik wel eens als ik zie hoe Europa eraan toe was voor de Eerste Wereldoorlog. Alles was dartel. En de mensen in het algemeen, men dacht niet aan oorlog. Men ging op vakantie. Je kon zonder een paspoort heel de wereld omreizen. Het was vrede. Ze dachten alleen maar aan welvaart. Het was la belle époque, de mooie tijd van voor de Eerste Wereldoorlog. En dan opeens. Wat zal er gebeuren? Ik weet het niet hoor, ik hoop het niet. Maar God zal wel komen ten oordeel. Al de goddeloosheid waar u en ik helaas aan gewend raken. En eigenlijk stompen we een tikkeltje af, want we schrikken niet zo erg meer. God komt naar deze stad van het verderf met het oordeel. Haast u om uw levens wil. U hebt ook een uitnodiging. U hebt ook een perkament, een rol gekregen. Het woord van God, het ligt naast u op uw nachtkastje. En daarin wordt u geroepen om de toekomende toren te ontvlieden. Christiana werd ontdekt aan haar zonden. Ze zag dat het oordeel zou komen. En als een mens echt ontdekt is aan zijn zonden, dan gaat hij dat niet breed uitmeten. Van hoe ben ik er toch diep doorgegaan? Helemaal niet. Het is afschuwelijk. Hij is bang. Hij is verdrietig. Hij heeft geen rust. Hij wil er zelfs niet over praten. Hij wil in de binnenkamer, smeekt hij om genade. En 's nachts slaapt hij niet. En 's morgens wordt hij met een schok vroeg wakker. En dan moet hij eruit. Want hij ziet dat hij geen vrede heeft met God en hij heeft God nodig in zijn leven. Dat is een onhoudbare toestand. Onverdraaglijk wanneer iemand echt ontdekt is aan schuld en zonde en in het duister, in het donker en zowat in de wanhoop terechtkomt, is het nou allemaal niks geweest bij me. Christiana was eigenlijk in de wanhoop. Ze zag haar schuld. Ze zag dat ze van haar schuld verlost moest worden. Ze zag een man in heerlijkheid, in de tegenwoordigheid van de koning, en zij bleef daar buiten. Hoe moet het toch gaan? Het is een raadsel die zij niet oplossen kan. Ze heeft hulp nodig. Ze heeft nodig dat God ingrijpt. Want dat is nodig. Denk niet dat de hemel in bekering en vergeving van zonden zo binnen ons handbereik is. Dat is niet ons prerogatief. Het is niet iets wat wij zomaar kunnen pakken. Dat wordt toegepast door God. Vanuit zijn woord. En zo gebeurde ook bij Christiana. Ja, zij kreeg een droom. Wij hebben het woord van God. De Heer openbaarde zich vroeger door dromen. Het kan nog wel eens zijn dat iemand wat indrukken krijgt in een droom, maar dat zal altijd binnen het raamwerk zijn van Gods woord. De Heer gaat nooit tegen zijn woord in. En uiteindelijk berust alles ook niet op een droom, maar op het woord van God. Maar er zijn wel mensen die bepaalde indrukken hebben in een droom, met zeer bijbelse gedachten. Maar het gaat niet om een droom, het gaat om het woord. Ik heb het ook wel eens gehad. Dat ik iets droomde, mevrouw vertelde over de prediking van het evangelie. En dat me wel indruk maakte. Maar dat is maar een droom. Het woord. Ik heb ook nooit over gesproken, ik noem het nu maar even. Maar het woord, daar rust alles op. En dat zien we hier ook eigenlijk bij Christiana. Want de volgende morgen wordt aan de deur geklopt. En Christiana krijgt bezoek. En die persoon noemt zichzelf verborgenheid. In het Engels staat daar secret. Dat is geheim. En dat is precies de vertaling uit Richteren 13 vers 18. Dan vraagt Manoach, hoe is uw naam? En de engel des Heren zegt, waarom vraagt u mijn naam? Die is secret. Die is verborgenheid. Wonderlijk staat er in de vertaling. Wonderlijk. In het Engels staat secret. Verborgenheid. De engel vertelt zijn naam niet, want het is de Heere zelf. Het is de nog niet vlees geworden Zoon van God. En hij sprak tot Manoach en zijn vrouw over de geboorte van Simson om het volk te verlossen. Verborgenheid. Dat wijst ook op de openbaring van Gods genade. Het wijst op de krachtige werking van Gods geest in het hart. De prachtige vers op Psalm 25 vers 14. De verborgenheid des Heren. The secret of the Lord. Dat is voor degenen die hem vrezen. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Ja, het is een verborgen omgang in de binnenkamer, waarbij de deur gesloten is. Maar het is meer dan dat. Het is meer dan dat. De verborgenheid des Heren is voor degenen die hem vrezen. Dat zijn de leidingen die de Heren houdt in het leven. Die worden vertoond, getoond in de binnenkamer. Daar krijgt iemand er zicht op hoe de Heer een mens leidt in het leven. Hij gaat zelf ondervinden in zijn hart dat de Heer waarachtig is en genadig en barmhartig en goedertierenheid. U gaat het zelf beleven. U gaat die verborgenheid van de Heer leren zien. Het wordt u geopenbaard vanuit het woord door zijn geest en dat vindt plaats in de verborgenheid. Zo werkt Gods geest. En deze boodschappen verborgenheid heeft een brief voor haar. Het is een uitnodiging. Wij krijgen ook een uitnodiging. In de prediking. In het woord. Wat een zegen het woord te hebben. Zijn we trouw in het lezen daarvan? Dat raffelen we toch niet af? U hebt toch een binnenkamer. Daar is toch het hartenklop van het geloofsleven. Het mag een schuur zijn. Maakt niet uit. Vroeger op het land, daar weten de flakkeën er wel van, dat er in die schuurtjes ook gebeden en geworsteld is. In Friesland weet ik van iemand die in een sloot zat, aan de slootkant. En was een stroper, historisch. En iemand liep er langs en hoorde hem kermen en bidden om genade. In de jaren 30 in Friesland. Dat was zijn binnenkamer. Nou, die boodschapper heeft een brief. Een uitnodiging. En wanneer Christiane de brief opent, ruikt zij de lieflijke geur van Christus. Want wij zijn een lieflijke geur van Christus. Voor hen die behouden worden. Wat heerlijk. De prediking van vrije genade. Van liefdevolle ontferming. Het is een verwijzing naar Hooglied 1 vers 3. Uw oliën zijn goed tot reuk. De lieflijke geur van Christus waait ons toe in de kerkzaal. Onder de prediking. Dan wijst het op Gods liefde. Het is een liefdesbrief. Die ons elke zondag weer geopend wordt. En zo krijgt Christiana samen met haar zonen een uitnodiging, een bemoediging en een belofte. Ze krijgen het woord van God mee en daarmee moeten ze op reis. Daar moeten ze uit lezen, steeds weer uit lezen, herlezen. En met dat woord van Gods belofte uiteindelijk aankomen bij de hemelpoort. En dat typeert toch ook de prediking van het evangelie. Het zijn toch Gods rijke beloften. Elke zondag uitgenodigd om met deze man te trekken. Om achter hem aan te komen. En elke zondag opnieuw bemoedigd om in die weg voor te gaan. Om straks bij de Heere aan te komen. In de heerlijkheid, de liefelijkheid, de overdenking van Gods woord. Dat geeft een mens troost en bemoediging. Maar wanneer u opgewekt wordt om de Heere te volgen, dan komt er ook tegenstand. De vorst der duisternis komt met tegenstand. Jaagt allerlei angst ons aan. Angst, ja, wat gaat er gebeuren? Wat kan God met je doen? Weet je wat die man die heeft meegemaakt, kan jou ook overkomen hoor. Als je met de Heere verder gaat. En je krijgt een moeilijk leven. En je vrienden. En je toekomst. Je moet toch om je inkomen denken, om je carrière. Wie denk je wel dat je bent? Doe niet zo moeilijk. Tegenstand, weerstand in het hart. Binnenpraters. Zijn ook buitenpraters. Ben je weer naar de kerk geweest? Dan moet je toch met die Bijbel? Buitenpraters. Want wanneer een zondaar ontwaakt is, dat is een gruwel voor de vorst der duisternis. En dan kan de Heere hem op een afstand houden. Dat hij niets kan doen. En dat er eerst de lieflijke zielsonderhandelingen zijn tussen de Heere en zo'n mens. En zo'n mens ervaart de liefde, de eerste liefde. En ik denk, het blijft zo. Het is zo heerlijk. Het is zo nieuw. Het is zo'n vulling in het leven, zo rijk. En dan laat de Heere de duivel wat los. En er kunnen angsten komen, bestrijdingen. Maar heeft zo'n mens het door? Ja, dat komt toch van de vorst der duisternis. En dan moeten ze leren strijden, niet op de golven van het gevoel en van de liefde, maar strijden op grond van het woord. Ik zal toch de Heere dienen. Ik zal toch zijn naam prijzen. Hij zal mij niet begeven. Hij zal mij niet verlaten. En zo wordt een mens geleerd weerstand te bieden. Zo'n nieuwe gelovige. Weerstand te bieden aan de vorst der duisternis. Want die vorst der duisternis valt aan. Gaat strijden. Kunnen soms hevige bestrijdingen komen. Duistere bestrijdingen. Maar de Heere gaat door. Hij verlaat niet wat hij begonnen is. En zo komen ook allerlei personen op het pad van Christiana. Maar ze laat zich er niet van afhouden. Ze zal op reis gaan. En wat was uiteindelijk het diepste motief dat eerst Christen en nu Christiana dreef? Niet alleen om te beginnen, maar ook om door te gaan op de pelgrimstocht. Het was de liefde tot de Heere. Liefde in het hart. Dat is de motor. Dat zorgt ervoor dat ze doorgaan, want ze hebben God lief gekregen. En ze kunnen niet zonder God. En ze willen niet zonder de Heere. En zo blijven ze trouw aan hun belijdenis. Al biddend, al worstelend gaan ze verder. Waar de liefde gevoeld wordt, kan men niet tegengehouden worden. Die liefde is sterker dan de dood. En straks in de hemel, in de aanwezigheid van de Heere Jezus, zal het volledig liefde zijn. Christiane wil op reis. Haar jongens barst in snikken uit van ontroering. Ze zien hun moeder is overtuigd. En dat is ook zo stimulerend voor kinderen. Wanneer ze zien dat hun ouders overtuigd zijn. En de kinderen zien of het echt is of niet. Ze zien dwars door u heen. En als ze zien dat het echt bij u is. Dat laat indruk na bij de kinderen. Ze worden gemotiveerd om ook mee te gaan. En daarom barsten de jongens in snikken uit van ontroering. En ze gaan mee met moeder. Het is oprecht. Ze is verdrietig dat zij hun zielen verwaarloosd had. En hier geeft Bunyan aan dat ook kinderen veranderd kunnen worden. Niet alleen ouderen, niet alleen volwassenen, maar ook kinderen werkt de Heere ook in. Dat ze ook gewillig gevonden werden om met hun moeder mee te gaan. Maar ieder zal zijn eigen zonden en tekorten moeten zien om de noodzaak om Christus te kennen, jong of oud. Maar dan komen er weerstanden, concrete weerstanden voor Christiana. Buurvrouw Kleinhart komt op bezoek. Kleinhart. Klein, hart, miserig. Heeft geen hart voor de Heere. En ze komt op bezoek. Buurvrouw, wat is hier aan de hand? En Christiane vertelt, ik ga op reis. Maar nou is buurvrouw Kleinhart een instrument in de handen van de duivel. Ze vindt het vreemd dat Christiane zo spreekt. Zo heeft ze haar nooit horen spreken. En zo mogen wij ons afvragen, wat horen mensen van ons? Christiane had nooit zo gesproken vroeger, voorheen. Wat horen mensen van ons? Wanneer er een oprechte verandering in ons hart en ziel en leven is, dan zullen mensen dat aan ons horen, waar wij het over hebben. Zijn we misschien net als de andere mensen om ons heen, dat ze geen verschil zien? Of kunnen ze aan ons horen dat we ingewonnen zijn voor de Heer en voor zijn dienst, dat ons hart geopend is voor de Heer? Wat horen andere mensen van ons? Deze vrouw Kleinhart vindt eigenlijk dat Christiane wat overspannen is. En ze moet maar rustig aandoen. Zij die onbekeerd zijn, wanneer ze geconfronteerd worden met een ontwaakt geweten, vinden dat allemaal maar wat zwaarmoedig. En wat overdreven. U hebt te veel gelezen. U hebt naar te veel preken geluisterd. U hebt te weinig geluisterd naar mooie muziek. U moet wat meer genieten van het leven. En niet zo moeilijk doen, niet zo zwaar nadenken. Maar Christiane laat zich er niet van afbrengen. En ze zegt tegen buurvrouw Kleinhart dat zij maar beter weg kan gaan. Want zij, Christiane, gaat met haar kinderen in de wegen van de Heere. Christiane zegt, als ik naar u zou luisteren, zou ik een dwaas zijn. Spreuken 17, vers 16. Waarom toch zou in de hand van de zot het koopgeld zijn om wijsheid te kopen, terwijl hij geen verstand heeft? Mevrouw Kleinhart, u bent dwaas, u ziet het niet, u hebt geen verstand. Ook al hebt u geld in uw hand, u koopt nog geen wijsheid. Maar het verstand van Christiane is verlicht. En bij het licht van Gods geest gaat zij verder. En die andere vrouw, barmhartigheid, die wordt overtuigd. Door het prachtige getuigenis van Christiane. En zij is ingewonnen, zij wil meegaan. En zo gebruikt de Heer het getuigenis van zijn kinderen om anderen mee te nemen op weg naar Sion. Kom, ga met ons en doe als wij. Ze gaan samen. We zien ook zorg hierin van de Heer voor Christiane. Ook zorg voor u en voor mij. Dat we niet alleen ons weg hoeven te gaan. Het gebeurt soms wel eens dat Gods kinderen alleen moeten gaan in zeer zware omstandigheden, denk aan gevangenschap of verbanning, zulke dingen. Maar meestal is het dat er anderen om u heen zijn, die met u gaan. Want de Heer heeft zorg voor zijn kinderen, ze gaan niet eenzaam door het leven. Hij is bij hen, maar er zijn ook anderen om hen heen, ook in een gemeente waar een meeleven is, zorg voor elkaar, waar ze bemoedigd worden. De Heer is een zorgzame God. En zo zorgde de Heere boven verwachting voor Christiana. Want de Heere gaat geen onmogelijke weg, de Heere gaat een goede weg. De Heere valt nooit tegen. Hij gaat altijd mee, het is altijd goed. En zo heeft Christiana het ook ervaren, dat mevrouw Barmhartigheid meeging. En dan zien we tenslotte hoe deze vrouw Kleinhart werkelijk is. Ze gaat naar huis, ze roept wat buurvrouwen bij elkaar, ze gaan daar samen lekker gezellig kletsen over wat er met Christiana gebeurd is. En zo wordt er geroddeld over Gods kinderen. Gebeurt nog. Kwaad gesproken. Kunt u niks aan doen. Laster kunt u nooit tegenop. Gewoon negeren en op weg doorgaan. En zo zijn die vrouwen daar aanwezig. Toonbeelden van dwaasheid en goddeloosheid. De vrouw lichtschuw, in het Engels staat daar, bat's eyes, eyes, ogen, van een bat. Dat is een vleermuis, B-A-T, bat is een vleermuis. Een vleermuis heeft geen ogen. Of heeft wel ogen, maar hij ziet niks. Dat is die vrouw. Ze heeft ogen van een vleermuis. Ze is blind. Zij die God niet kennen zijn verblind. We moeten ook zeker niet naar hen luisteren. En nota bene, zij zegt dat Christiana blind is. waarin je een ander bekritiseert, dat doe je vaak zelf. Let er maar op. De Heer Jezus waarschuwt toch ook voor de splint in het oog van uw broeder, maar u hebt een balk in uw eigen oog. Wees voorzichtig. En dan is er ook een andere vrouw onbedachtzaam en zij spreekt duidelijk voor haar beurt. En opeens roept ze het uit, weg met al de dwepers uit onze stad. En zo spreken goddeloze mensen onbedachtzaam. Ze weten niet wat ze zeggen. En vervolgens hebben die vrouwen het over de zonde van de wereld. En daar zijn ze zo opgewonden over. Ja, daar staat de wereld bol van. Wat ze plezier noemen, vrouwelijk schoon, lust, genoegen, wat ze noemen liefde. Maar het is allemaal leeg. Het is de weg naar de dood. Maar Christiana gaat samen met barmhartigheid op weg. We zijn allemaal op weg. Waar bent u op weg naartoe? Kent u de verborgenheid des Heren? Begeert u een vreemdeling te zijn hier beneden? Dank u wel. Laten we nog zingen, Psalm 119, vers 10. En dan zal ik u voorgaan in dankgebed. 119 vers 10. Zullen we samen danken. Heer in de hemel, het past ons u te danken voor de gave die u aan uw kerk geschonken hebt. In die prediker der gerechtigheid, John Bunyan. Het leek er in het begin helemaal niet op. Hij was een vreselijke vloeker. Maar u hebt hem volkomen ingewonnen. En ook deze wolf werd een lam en u begenadigde hem met zoveel inzicht in het menselijk hart dat wij daar nog profijt van kunnen hebben. Heere, wilt u de overdenking zegenen en wat we behandeld hebben vandaag en wat we nog als u ons spaart wilt zullen behandelen in de toekomst. Heere, geef dat we van leren, dat het stimulerend mag zijn. O, wij zeggen u dank voor uw handelingen met de mensenkinderen. Dat u mensen trekt tot u. Dat u hen overtuigingen schenkt. Dat u hen liefde geeft. En we danken u, Heer, ook dat de meeste van Gods kinderen toch op een rustige wijze geleid worden. Al zullen ze wel allemaal bekendgemaakt worden met zonde en schuld. En worden ze allemaal verbonden aan de Heere Jezus als hun enige hoop en toeverlaat. Heere, geef dat wij daar ook kennis van hebben. En dat wij ook in verborgen plaatsen de verborgenheid des Heeren zullen leren. Want die is er en die wordt geopenbaard aan hen die u vrezen. Heere, we bidden u ook voor hen die met ons meegeluisterd hebben thuis. Geef dat zij ook profijt hebben kunnen krijgen uit wat we hier behandeld hebben. Zegent u hen. Gedenk ons ook morgen als het dankdag mag zijn. Heer, heb dank dat we dan weer opnieuw naar uw huis mogen gaan. Zegen dan ook de bediening van uw woord. En laat het een ware dankdag mogen zijn. Doe weg onze zonden en breng ons veilig thuis om Jezus wil. Amen. Allen wel thuis.